Van harte welkom op deze zondag 28 april in Openhof. Berend, zoek je wat, joh? Ja. Een bijzonder welkom aan de gasten in ons midden en een hartelijke groet aan de luisteraars en kijkers thuis. Fijn dat u vanmorgen zo met ons bent verbonden. De voorganger in deze dienst is dominee Bart Gijsbertsen. Kind van de zondag is Suleen Penninkhof. Orgel, piano worden bespeeld door Henk Keizer. De lector is Jelle Seibersma en mijn naam is Hans Voerman, ouderling van dienst. De bloemen uit deze dienst gaan met een groet van de gemeente naar mevrouw. Zij is een paar weken geleden opgenomen geweest voor een ingreep in het ziekenhuis. En naar mevrouw. Wie de bloemen weg wil brengen, kan zich melden bij de dienstdoende diaken Wim van den Berg. In de afgelopen week is overleden ons gemeentelid. Om hem te gedenken verzoek ik u zo mogelijk te gaan staan. Op woensdag 24 april is overleden in de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde het laatste jaar in Myosotis en daarvoor samen met zijn vrouw. Komende woensdag 1 mei zal de afscheidsdienst hier in Openhof worden gehouden, waarin voor zal gaan dominee Casper Jager. De dienst begint om 1 uur. Vanaf 11:45 tot 12:15 is er gelegenheid tot condoleren. Aansluitend aan de dienst zullen we Egbert van Dijk begeleiden naar zijn graf op de begraafplaats Bovenbroek in Kampen. Gedenken we Egbert van Dijk in een moment van stilte. Als woord ten leven lees ik het vierde couplet van lied 416. Een lied dat heel mooi vond. Ga met God en hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en hij zal met je zijn. Ter nagedachtenis aan de liturgische tafel hier op de hoek een witte roos en een steen waarop zijn naam zal worden geschreven. Dat de familie troost en moed mag putten uit Pasen, het feest van de steen die is weggerold, van leven dat sterker is dan de dood. Als openingslied zingen we nu uit de nieuwe liedbundel, lied 81, de versen 1 tot en met 4. En namens de kerkenraad wens ik ons allen een goede en gezegende dienst.
Thank you. We verenigen ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp in de naam van de ene die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Ja, zondag na Pasen. Het is, om zo te zeggen, met ons gebeurd. Om met Paulus te spreken. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus is, aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven. En uw leven ligt met Christus verborgen in God. Ons richten op wat boven is, dat wil ik dan ook meegeven als thema vanmorgen aan deze dienst. Op het leesrooster zag ik staan drie lezingen voor vandaag. Drie ontmoetingen worden beschreven. Jacob, die een ontmoeting heeft met God. Een open hemel, ladder naar de hemel. De Emmausgangers, daar zullen de kinderen zo meteen vooral mee bezig zijn. De Emmausgangers hebben een ontmoeting met de opgestane Jezus. En Johannes heeft een ontmoeting met Jezus Christus op het eiland Patmos. En het initiatief tot die ontmoetingen ligt altijd in de hemel. Het komt altijd van boven, van dat wat boven is. In de synagoge was gisteren de laatste dag van Pesach. En vanavond zal dominee Bart Trouwborst u meenemen naar de prachtige teksten uit Deuteronomium die op de Sabbat hebben geklonken over de vrijheid waarin Israël leeft na donker en dood in Egypte. We richten ons op wat boven is. Dat doen we nu eerst in het Kyrie-gebed, oog in oog met zoveel ellende en kwaad in onze wereld. Na het Kyrie-gebed zingen we lied 657 vers 2. Dan spreek ik woorden van lofprijzing uit. En daarna zingen we van datzelfde lied vers 3, 657, respectievelijk vers 2 en vers 3. Laten we nu bidden. over al dat onschuldige bloed op aarde. Van mensen die bezwijken onder geweld. Die worden vermoord, die worden verminkt. Al die slachtoffers. Ontferm u, Heer. Over al die kinderen voor wie geen plek is. Of die worden geboren in oorlog, in armoede, honger en ellende. Ontferm u over hen. Over degenen die het zwaar hebben. De daklozen, de doellozen, de eenzamen. De mensen geschonden naar hun lichaam, naar hun geest. Ontferm u. En over wie worden vervolgd, worden vernederd, worden gekleineerd. Ontferm u. En zij die worden vergeten, aan wie niemand denkt, te gering om te gedenken, gedenk hen. En over wie leven in angst en pijn, bang zijn voor de dood. En voor hen die niet meer zelf kunnen bidden, til ze aan het licht, uw licht, in de gebeden van uw naasten, van hun naasten, in onze gebeden. Heer, ontferm u. Amen. Jubel om de overwinning in de tenten van de rechtvaardigen. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. De rechterhand van de Heer verheft mij. De rechterhand van de Heer doet machtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven en de daden van de Heer verhalen. De Heer heeft mij gestraft, maar mij niet prijsgegeven aan de dood. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de Heer te loven. Dit is de poort die leidt naar de Heer. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. We bidden nu samen om de opening van het woord. U, Heere God, eerste en laatste, die ons zegent, ons behoedt, overal waar we gaan. Open voor ons onderweg uw woord, uw Torah. Zoals gesproken door Mozes en de profeten. Uw woord. ons tot brood geworden in Jezus Christus, de levende. Opdat ook wij, net als de Emmausgangers, u herkennen en het leven binnengaan in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven. Amen. Suleen. Jij gaat de lichten ontsteken. Dat is 9 jaar geleden dat ik jou gedoopt heb. Je bent wel gegroeid sinds die tijd. Ja. Alsjeblieft. Ja, tafelkaars en deze kaars. Zo. Ho. Dankjewel. En dan mogen alle kinderen even naar voren komen die naar de nevendienst gaan. Ik weet niet of jullie het herkennen, we dus hebben meegemaakt. Maar ken je dat? Dat je met je vader of met je moeder de deur uitloopt, buiten. Gooi je de deur dicht achter zich. En, oh jee, sleutel vergeten. Ken je dat? Wel eens meegemaakt. Kan je niet meer terug? Kun je je eigen huis niet in? Het is vaak een hele toestand om ervoor te zorgen dat je toch het huis weer in kunt. Wat ook een hele toestand is, iemand vertelde me dat. Die liep in een grot. Prachtig in zo'n grot. Maar het licht viel uit. En dan is het knap donker in zo'n grot. En die heeft dat tijden was hij daar aan het dwalen. Tot hij eindelijk ergens een licht zag. Liep daarheen, denkt, ah, gelukkig, de uitgang. Zat er een heel groot, zwaar hek voor. En dat hek zat op slot. Zit je opgesloten? Weet je wat dan plezierig is? Als je niet alleen bent. En in elk geval niet alleen buiten staat. Of in elk geval niet alleen in die grot staat. Weet je wat nog lekkerder is? Als er iemand bij je is die zegt, ik heb de sleutels. Hé, dat is een hele opluchting. Als iemand maar wel de sleutels heeft. Nou zijn we nog steeds aan het nadenken over wat Pasen is. En nou een van de aparte dingen die Jezus heeft gezegd. Toen hij was opgestaan is dat hij zei, ik heb de sleutels. Heb je enig idee wat Jezus daarmee bedoelde, waar hij de sleutels van had? Ik ga het je ook niet verklappen. Denk er maar eens over na wat dat zou kunnen zijn. En anders dan vraag je thuis aan je ouders, waar heeft Jezus nou de sleutels van? Oké? We gaan een paaslied zingen. Hemelhoog 207.
We gaan luisteren naar de lezing van de Heilige Schrift.
De lezing uit Openbaring van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid, ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin en die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards en daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren. Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf. Hier eindigt de lezing. We zingen nu lied 304 uit het liedboek 1973.
Aansluitend op de prediking zingen we straks lied 412, vers 4, 5 en 6. 412. De vers 4, 5 en 6. Ik voel me al getroost door die eerste zin in de schriftlezing. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer. Wat preciezer vertaald, ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. Dat is wel mooi, Johannes, die lieve discipel van Jezus, die zich mijn broeder noemt, die zich uw broeder noemt. En die de verdrukking met ons deelt. In hoofdstuk 7 kom je dat woord ook weer tegen, verdrukking, in het Grieks tlipsis. Dan vertaalt deze nieuwe Bijbelvertaling het met verschrikking. Maar dan is die verschrikking, dan is die verdrukking al achter de rug. Althans, voor heel die onafzienbare schare die Johannes daar in de hemel ziet staan voor de troon van God. Maar hier op aarde, verdrukking, verschrikking. Maar je bent er niet alleen in, broeder, zuster, zegt Johannes. Ik weet wat het is. Ik heb het met je gedeeld. Tlipsis. Het woord wordt ook wel gebruikt voor de pijn van een vrouw die een kind baart. Het wordt ook wel gebruikt voor het lijden van Christus. Wat ik wat dwaas vind, althans ik sta daar dan altijd wel een beetje dwaas denk ik bij te kijken, is dat als mensen naar mij toekomen en aan me vragen, wat ik toch wel vind van die grote verdrukking die komen zal over deze wereld. Denk ik, waar heb je het over? Maar ze vertellen daar dan verhalen bij dat je dat niet zou hoeven meemaken. Want als je gelooft, dan word je dat bespaard, want dan word je plotseling opgenomen. En enge boeken en enge films worden daarover gemaakt. En dan moet je dan heel bang van worden of zo. Van, oh jee, dan moet ik aan zien te ontsnappen. Zodat je je op tijd bekeert en zodat je dan gered wordt. En dat is dan een soort vergunning of zo om deze wereld in de steek te laten. Nou hou ik best hoor van fantasyfilms. Ik kijk er graag naar. Maar als mensen met dit soort vragen en ideeën bij me komen en dat menen in de Bijbel te lezen, dan denk ik van, welke planeet kom jij? Ben je niet goed wakker of zo? Wat voor verdrukking moet er nog komen, man? Ik stel me het zo wel eens voor, hè, dat je iemand zou kunnen ontmoeten die een eeuw geleden heeft geleefd. Ja? Dus we zitten nu 2019, dus we spreken iemand in 1919. Nou, die heeft dan net de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. De grote oorlog, hè, zoals die in alle landen in Europa verder wordt genoemd. La Grande Guerre. In België komen nog altijd de botten omhoog van de miljoenen jonge mensen die daar kanonnenvlees waren. En stel dat ik dan aan die overlevenden in 1919 zou vertellen dat het een aantal jaren later nog veel erger zou worden. De hele wereld in brand. 52 miljoen doden, tallozen voor hun hele leven getekend. Het volk van God, Israël, de Joden en allerlei landen opgespoord, opgejaagd. Het volk bijna vernietigd. En stel je voor dat ik dan die man die vrouw in 1919 zou vertellen dat na die Tweede Wereldoorlog het zogenaamde nihilisme zou beginnen. Dat mensen eigenlijk nergens meer in konden geloven. En dat ik zou vertellen dat een deel van de mensheid zich enorm zou verrijken ten koste van een ander deel. En ten koste van alle leven zelfs. Ten koste van het leven in de oceanen. Dieren zouden uitsterven. Gletsjers smelten. Noordpool, Zuidpool smelt. Aarde droogt op. Verwoestijning. Van de oerwouden nog maar 10% over. Nou, enzovoort. Zou degene die daar dat hoort in 1919 nog verder durven met zijn leven? Hoezo grote verdrukking? Dan ben je niet goed wakker. Als je denkt dat het nog komen moet. Voor mij ben je dan een soort ramptoerist. Je weet wel van die mensen die naar rampen komen kijken. En misschien zelfs een fotootje van maken. Maar er geen deel van uitmaken. Er geen broeder of zuster of deelgenoot in zijn. Geen oog, oor, hart voor de verdrukking en voor de verdrukten. Als ik mensen bezocht in hun verdrukking, luisterde naar levensverhalen, stervensverhalen, bezocht ik ze niet om een foto van ze te maken. Ja, weet je, de mensheid, kijk, de mensheid die redt zich altijd. De mensheid past zich altijd aan. Ik zou die man, vrouw in 1919 ook hebben kunnen vertellen. Nee hoor, je hoeft helemaal niet bang te zijn, het valt allemaal best mee. Het is een hele welvarende en hele vooruitstrevende tijd uiteindelijk. Je koopt jezelf een iPhone, dan heb je alle informatie in je hand uit de hele wereld. Moet je even voorstellen. En je kunt ook verbinding zoeken met iedereen en wie je maar wilt. Zomaar. En mensen gaan gewoon verder hoor, met slapen en eten en werken. En Jezus zelf heeft ook gezegd dat als hij zou verschijnen, te midden van de dampen en de rampen, dat mensen dan nog altijd gewoon bezig zijn met ten huwelijk geven en ten huwelijk nemen. Alsof er niks aan de hand is. De mensheid, wij, als je door de geschiedenis heen kijkt, we hebben een soort abonnement of zo op ongeschokt verder leven. Een abonnement op niet leren van de fouten van het verleden. In die zin is er dus weinig veranderd sinds de dagen van Johannes. Tijd waarin hij leefde. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking. Maar Johannes is niet alleen onze broeder en deelgenoot in de verdrukking. Hij is ook, zo zegt hij, dit is hetzelfde vers nog, broeder en deelgenoot in het koninkrijk en in het volhouden. Zijn brief, zijn openbaring, gekregen uit de handen van Jezus, wordt voorgelezen. Daar wordt in het begin van hoofdstuk 1 ook toe opgeroepen. Hij moet worden voorgelezen. Hij wordt voorgelezen in de gemeente van Jezus Christus. Hij wordt voorgelezen aan die pelgrimsgroep die eeuw in, eeuw uit onderweg is en die gelooft in een goddelijk begin van de geschiedenis en een goddelijk einde aan de geschiedenis. Pelgrimsgroep, mensen die broeders en zusters van elkaar zijn in de gemeente. Niet alleen deelgenoten in de verdrukking, zijn wij hier ook, maar ook broeders en zusters in de gemeente van Jezus Christus. Burgers van het Rijk van God, God koning in is. En volhouders door de tijd heen. En die brief van Johannes, van Jezus zelf eigenlijk, deze openbaring, is geen fantasyverhaal om mensen te laten griezelen. Nee, alles wat hier geschreven staat is juist om mensen in de verdrukking, om die mensen, die pelgrims, die weten dat ze in de verdrukking leven, om hen te troosten. En om hen te helpen om het vol te houden. Om vol te houden in liefhebben van alle schepselen op deze aarde. Want dat is wat God ook doet. De Openbaring aan Johannes is een troostboek voor onderweg. Voor ons. Niet om wie dan ook bang te maken. Integendeel, juist om alle angst weg te nemen. Joh, ga verder, het is de goede weg. En ook dat geeft Jezus nog mee aan zijn discipelen op aarde. Daarvoor komt hij nog een keer, voor de zoveelste keer, naar de aarde toe. Naar Johannes en naar ons. Opdat wij toch weten. Opdat wij toch zeker zouden weten in alle verdrukking. Ja, wat moeten wij dan ondertussen toch eindelijk wel eens zeker weten? Ja, lieve mensen, hoe vaak heeft God nu inmiddels niet het initiatief genomen om ons te laten weten wie waarlijk God is? En wat het betekent om te leven met deze God? Hoe vaak is ons nu verteld wat hij ons geschonken heeft in de Torah, zijn onderwijs. Daar ligt het, van begin tot eind, van kaf tot kaf, zijn onderwijs, zijn Torah, zijn woord. Dat woord dat ook vlees geworden is, de Christus, de Torah en de Christus, dat is één geheel. Ik kwam onlangs dat mooie verhaal weer tegen een mooie midrash, Joodse uitleg, van dat moment dat Mozes net weg is van de berg en het woord van God meeneemt voor de mensen, voor onderweg, voor al die pelgrims. Het midrash gaat zo, ik lees een stukje van. Toen Mozes afdaalde van de berg uit de nabijheid van de heilige, gezegend zei hij, kwam Satan en vroeg aan God, Heer der wereld, waar is de Torah? Hij antwoordde, ik heb haar aan de aarde gegeven. Satan ging naar de aarde en vond haar niet. Hij keerde terug en zei, Heer der wereld, overal op aarde heb ik de Torah gezocht, maar ik heb haar niet gevonden. Hij zei tot hem, ga maar naar de zoon van Amram. Satan ging naar de zoon van Amram, Mozes, en zei tegen hem, waar is de Torah die de heilige, gezegend zei hij, aan jou gegeven heeft? Mozes die antwoordde, wie ben ik dat de heilige, gezegend zei hij, mij de Torah zou geven? Waarop de heilige gezegend zei hij vervolgens zelf naar Mozes toe ging en zegt, hey Mosje, ben jij een leugenaar? En Mozes antwoordde, Heer der wereld, u hebt een verborgen schat waar u dagelijks van geniet. Durf ik te zeggen dat die van mij is? Schitterend. Ja, wat miste Satan onmiddellijk toen hij bij God binnenliep en daardoor direct naar de Torah vroeg. Nou, hetzelfde wat u zou missen, als u bijvoorbeeld ergens op kraamvisite gaat en de wieg is leeg. Ja, maar waar is de baby? Toch? Waar is je schat? En de Torah is Gods schat, is zijn baby. En de Torah zelf wijst daar ook regelmatig op, wijst regelmatig op haar hoge oorsprong. In den beginnen was dit woord en dat woord was bij God. In de Joodse traditie wordt verteld dat de Torah, dat het woord oorspronkelijk bij God was als een vuur aan zijn rechterhand. Zwart vuur op wit vuur, zo wordt gezegd. Vlammende letters, vlammende woorden. Een engel van licht, een troetelkind. Weet u nog? Spreuken 8 dat we ooit hebben gedaan. De Torah, de wijsheid Gods, die daar zelf aan het woord is en die vertelt over dat begin helemaal voor alles. Toen God alles schiep en hij daarbij was en dat allemaal zag, of zij, hè, want dan praat hij over zichzelf als een vrouw, als de wijsheid Gods, een zij. Ze was erbij toen God alles schiep, wat heet, God schiep alles nu juist voor haar. Ik was Gods geluk, zegt de wijsheid, zegt de Torah, zegt de Messias. Ik was zijn schat. En mijn geluk lag bij de kinderen van Adam, lag bij de mensen. Die waren mijn schat. De wereld is geschapen door en voor de Torah. En hij, dit woord, is zeer betrokken op die schepselen op aarde. Speciaal op de mensen, op ons. Hij is met die schepselen van zijn vader onderweg. Gaat een geschiedenis met ons. Is voortdurend bezig om zich aan ons bekend te maken. Maar zodra wij iets merken van dat goddelijke licht waaruit die Torah komt en dat om de Torah heen hangt, dan lijkt het wel of wij steeds een stapje achteruit doen. Dan lopen we achteruit. En zoveel verhalen in het Oude Testament waarin de hemel open gaat en de engel des Heren, de engel van het licht, verschijnt. Maar even zo vaak reageren de mensen dan verbijsterd. Als de Torah op de Sinaï verschijnt, als God die Torah tot de mensen spreekt, aan de mensen geeft, loopt het volk ver achteruit. Mozes zegt, je hoeft niet bang te zijn, zegt Mozes. Je hoeft niet bang te zijn. Kom naar voren. Het volk komt geen stap dichterbij. Zegt tegen Mozes, ga jij maar. Maar wij kunnen dit niet aan. En de Torah is daar zelf van ondersteboven, van die reactie van ons. Begrijpt het niet. Waarom lopen jullie voor mij weg? Waarom luisteren jullie niet naar wat ik zeg? De Torah wordt op een gegeven moment zelf mens. Ja, zelfs dat. Hè, om ons werkelijk nabij te zijn. Zonder dat wij bang hoeven te zijn. Zonder dat wij vrezen. Nou, in de kerstnacht vreest niemand meer. Ja, dan is het zo'n klein kind. Wordt het zo aaibaar. Niemand vreest dan nog. Ik vrees dat ook niemand dan in de gaten heeft wat de Torah is. Dat is dan het probleem. Zodra je iets groter wordt en begint te praten, heb je hetzelfde probleem. Hè? De Torah zit, echt waar, hè? Op een gegeven moment zit hij echt op een balkonnetje onder de nachtelijke sterrenhemel te praten met de schriftgeleerde Nicodemus. En hij vertelt aan Nicodemus met hemelse vanzelfsprekendheid en van... Ja, wij weten waarvan wij spreken. Ja, wij weten waarvan wij spreken. Hij vertelt aan Nicodemus met hemelse vanzelfsprekendheid hoe hij bij God was en hoe zijn liefde uitging naar de wereld. Maar de mensen bij wie hij zijn geluk vond, luisterden niet. En hij zegt tegen Nicodemus, maar jullie nemen ons getuigenis niet aan. Waarom niet? Waarom nemen jullie ons getuigenis niet aan? En uiteindelijk willen we hem zelfs doden. Hebben we ook gedaan. Niet dat hij door de dood te houden is. En hij loopt met de Emmausgangers. Hè? Kinderen zijn er nu naar aan het luisteren. Hij loopt op een gegeven moment met de Emmausgangers. Eerste wat hij tegen hen zegt, tegen die Emmausgangers, nadat hij zo'n beetje heeft geluisterd naar wat ze allemaal te mopperen hebben. Hebt u dan zo weinig verstand? en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten hebben gezegd? Hij snapt niet waarom wij het niet snappen. Zwart vuur op wit vuur. Lichtengel die met ons meegaat. Engel des Heren. Wijsheid voor de aanvang van alle dingen, spelend voor Gods aangezicht. De allergrootste schat van God die hij wilde delen met de mensen. Zijn baby. In dat woord, in zijn lieveling, in zijn zoon, geeft deze God, JHWH, zichzelf. In dat woord verbindt hij zich met ons. Reageren wij op dat woord, doen wij dat woord, dan verbindt het ons met hem en regent het zegen in zielstreken waarvan wij niet weten. Natuurlijk mist Satan die Torah, zwart vuur op wit vuur, zodra hij in de hemel komt. Waar is de Torah, Heer der wereld? Ik heb haar aan de aarde gegeven. Het allerliefste, allergrootste dat God bezat, gegeven aan de mens. Aan de mens. Aan ons. Maar we wennen niet aan dit woord. Enerzijds is het voor ons gewoon een boek dat je kunt wegleggen of dat je kunt dichtdoen. Anderzijds, als het zich aan ons openbaar in het goddelijke licht dat die Torah omgeeft, dan vallen we om of we lopen achteruit. Johannes valt om, ligt als dood aan zijn voeten. Maar hey, Johannes, en jullie allemaal, ik ben het hoor. Ik ben het. Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ja, maar dat is het hem nou juist, hè? Dat is het nou juist. Je verwacht toch niet dat hij die de eerste en de laatste is, het woord van God van de beginnen, zijn rechterhand op je legt en zegt, wees maar niet bang. Maar hij wil dat. Hij wil dat. Hij wil ons troosten. Hij wil alle angst wegnemen. Schrijven, Johannes. Schrijven nu. Voor iedereen aan wie dit straks wordt voorgelezen. Schrijven. Nog eens dat initiatief van zijn kant. Hij wil ons nog eens laten weten hoezeer hij ons lief heeft. En dat wij niet hoeven te vrezen. En niet dat je dat ooit klein krijgt. In de miskottenkring, laat ik hem even zo noemen, hoorden we van de week hoe miskotten schreef. Liefde is dit, dat God zich bemoeit met degene, met ons, met wie zij zich niet zou hoeven te bemoeien. Maar hij doet het. En hij doet dat op zo'n manier dat de reden ervoor voor ons onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk is en blijft. Verbazingwekkend. En even later schrijft Miskotten, liefde, dat is de vrijheid om voor iemand anders te leven. Om voor een ander te leven. En ook die ander de vrijheid te geven. En te maken tot de mens zoals God die heeft bedoeld. Dat is deze God, JHWH, onze God. In zijn vrijheid heeft hij ervoor gekozen voor een ander te leven. En niet voor zichzelf, maar voor een ander te leven. Voor ons te leven. De ene, JHWH, leeft voor jou. Krijg je niet klein, maar het is zo. Hij leeft voor jou. Om je tot die mens te maken die hij bedoeld heeft. zoals je bedoeld bent. Dus zo klinkt het op Patmos en hier in Kampen. Wees maar niet bang voor mij. Ook al kom ik, eerste en laatste, zo dichtbij. En wees helemaal niet bang in alle verdrukking. Want dat is de weg. Dat is de messiaanse weg naar Gods toekomst. Het gaat niet anders. Het kan niet anders. Ik heb het de Emmausgangers nog eens uitgelegd. De hele Bijbel vertelt van deze weg. En zo moest ook de Messias lijden. Tlipsis. De messiaanse weg gaat door de verdrukking heen. Gaat door de barensweeën heen. Naar de verlossing. Maar wees niet bang. En wees ook niet bang voor de dood. Ik heb de sleutels. Ik heb de sleutels. Ik haal je er weer uit. Ik ben daar al geweest. Ik heb daar gesproken met al degenen die daar op verlossing wachten. Nee, je kunt er niet bij, je krijgt het niet klein. Maar lieve mensen, misschien moeten we toch wel een keer ophouden met over deze God en deze Zoon en deze liefde verbijsterd te zijn. Laten we nou gewoon geloven. Laten we hem op zijn woord geloven. Laten we zijn Torah vertrouwen. Laten we nu, zoals hij zo graag wil, laten we nu deze zijn liefde over ons heen laten spoelen. Ga staan in zijn licht. Ga alles zien in zijn licht. Wees blij in zijn licht. Laten we ons eeuw in eeuw uit bemind weten door deze God en Vader, door deze Zoon en Geest. Niet weer bij hem vandaan lopen, maar zijn licht en zijn liefde tegemoet lopen, zoals Mozes dat doet, om in zijn licht te leven. Om zelf een licht te zijn, een ster in zijn hand, zijn schat te zijn. In zijn liefde te delen, met die Torah verkering te hebben. Hem als broeder en deelgenoot te hebben in de verdrukking, in eeuwigheid. Richt je in alle verdrukking op wat boven is, niet op wat op aarde is. Je bent immers gestorven. Je leven ligt met Christus verborgen in God. Amen. De diaconie, de diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor ondernemers die proberen verantwoord te ondernemen. Laten we God bidden dat wij als gemeenteleden ook hierin onze verantwoordelijkheid kennen en nemen door verantwoorde producten te kopen.
Dankjewel. Laten we danken en ook bidden. Dank u wel dat we mogen verkeren met uw Torah op deze aardbodem. Dank u wel voor die Torah zich voortdurend in de verkondiging verheft en ons aanspreekt, eeuw in, eeuw uit. Dank u wel dat we zeker mogen weten. Deze schat, deze Torah, zal ons nooit beschamen. Wij bouwen op uw goedheid, op uw liefde, die voor ons ondoorgrondelijk blijft, maar waarvan wij leven. Dank u wel dat u ons opnieuw in het licht tilt. Mogen we samen als paasmensen van hier gaan, ons weer voegend in de stroom van al die pelgrims van alle eeuwen. Met alle liefde die we van u hebben gekregen, dat doorgeven naar al het schepsel om ons heen, dat lijdt en strijdt en waarvan velen denken, wat is de zin van dit leven? Wat kunnen we anders doen dan net als u van alles en iedereen houden? Al het andere ook tot onze schat maken, totdat u ons aflost van onze wacht. We bidden u voor alle die te lijden hebben aan wat er allemaal kapot wordt gemaakt in uw schepping, die de gevolgen beginnen te ondervinden van die hele klimaatcrisis als wij het zijn, maar het is natuurlijk geen klimaatcrisis. Het is een crisis in ons gedrag, in ons manier van doen. Bid u voor de mensen in Mozambique en de landen daaromheen, verwoeste levens. Bid u voor die mensen die leven in streken waar niet meer te leven valt en die gaan zwerven, die hun geluk elders gaan zoeken, maar die bij de poorten van rijke steden worden afgewezen. Want die verdedigen alleen hun eigen economie. Help ons verantwoord ondernemen, vragen de diakenen. Laten we dat doen met heel ons leven. En inderdaad ook met onze ondernemingen. En met de mensen die ons zijn toevertrouwd, onze werknemers. Onze naasten die op ons rekenen. Bid u voor ons koninklijk huis. Voor koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Hun gezin. Die functie moeten uitoefenen in deze tijd. In de verdrukking. In het nihilisme, waar je voor je het weet, wordt weggetwitterd. Geef hen een basis, een fundament in u. Dat ze durven te doen, dit koningschap uit te oefenen. Bid u voor elkaar. Bid u voor al die mensen in rouw, ook in de afgelopen weken in rouw gekomen. Maar help ze als paasmensen dit te zien. Ze geloven, weten van de schat die uw Tora is. Zij worden niet beschaamd die op uw goedheid bouwen. U vergadert ons met heel die scharen voor uw troon. De dood is niet dood meer. Er is iemand die de sleutels heeft. Dank u wel dat we daarvan mogen leven. Dat die boodschap ons bereikt heeft. Dat die boodschap ons met kracht kan vervullen. Ook als bij onszelf ziekte komt. Ook als bij ons de einder in zicht komt op deze aarde. Hoor ons in de stilte. Ze voor u neerleggen wat niemand anders voor ons zeggen kan. In de naam van uw Zoon, de vlees geworden Tora, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. We zingen daarna voor de zegen lied 705. En straks in verband met de Koningsdag die het gisteren was, zingen we na de zegen, na het amen, na de zegen, zullen we nog twee versen van het Wilhelmus zingen. Voor degene die die tekst niet uit hun hoofd kennen, lied 708 vers 1 en 6. Maar zometeen eerst lied 705. De Heere zegene u en uw gaven. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.